Onze hulp staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en warmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader, in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij de 119e psalm, de versen 18 en 67. Doe mij op het pad van uw geboden treen, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen. O Heer, naar uw getuigenis alleen, laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast, ai, laat het mij toch nimmer overheren. Verlos mij, Heer, van mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren. De verse 18 en 67 uit de 119e psalm.
Thank you.
nu met elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we met u gaan lezen wat we vinden in de eerste brief van Petrus, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemen nu 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 17. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goeder tieren is. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Dengene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden desgenen, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel, en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heeren wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf, wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Maar alzo is het de wil Gods dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Bidden we nu met elkander om de zegen des Heeren, in de weg van uw nederbuigende goedheid, eeuwige en volzalige God, Mogen we ook in deze uren samen zijn, er aan deze plaats des gebeds, ons nederbuigen voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. En wij bidden u, Heere, zegent gij anderen. Ach, zegen ook ons. Die zegen ligt aan onze zijde, wel verbeurd en verzondigd. Want waar zouden wij op kunnen pleiten, Heere? We hebben het nog met elkander gezongen. Wie en wat we in onszelf zijn, welke vruchten het vlees draagt, Heere. En gij getuigt het in uw woord, en het is de ervaring van uw kerk. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Alle vruchten worden in u gevonden, gezegende Heer Jezus Christus. Gij die de ware wijnstok zijt en uw vader is de landman. Alle rang die in u blijft, die draagt veel vrucht. Maar die geen vruchten dragen, worden afgehouden en in het vuur geworpen. Wij bidden en smeken u dan ook. Als wij u vragen om uw zegen, om de bediening van uw heilige geest in de ontsluiting van uw woord, doe het om uw naams en om uw roems willen, Heere. Ge mocht nog eens vrije genade onder ons willen verheerlijken en hem die de mond tot u is verwaardigen om vrije genade te mogen verkondigen, opdat onze harten eens werden verruimd in u den levende God. We nog eens mochten openbaren in de vruchten des geloofs, dat we u, o Heere, mogen kennen, om u te dienen, te vrezen, te loven, te prijzen en lief te hebben, om u die vruchten van het geloof, verzekerd te worden van het geloof, van ons aandeel in u, o gezegende Heer Jezus Christus. We willen in deze uren op grond van schrift en belijdenis daarover met elkander nagaan, denken, Heere. En u ligt toch dat dragen van de vruchten der dankbaarheid als een gezegende drang in de kopen met uw dierbaar bloed, gezegende Heer Jezus, en de vernieuwing door uw heilige geest. Want wat gij hebt willen doen, o bloedbruidegom, koning uwer duurgekochte kerk, die toch tot de duurste prijs gekocht hebt uw volk, los van onder de heerschappij der zonde, van de vloek der wet, uit de klauw des Satans en uit de macht des doods, en u tot een eigendom hebt gemaakt, opdat ze u nu zouden vrezen en dienen, en in en door uw God drieënig zouden verheerlijken, groot maken en prijzen. Heere, wij bidden u, mochten die vruchten eens aanschouwd, en mochten daar harten onder ons gevonden worden, die daardoor eens verzekerd mochten worden van hun geloof. Hoe menig hart, Heere, dat zo van verre staat, hoe menig hart dat in bekommernis over de aarde gaat. Ach, die zich de weldaden maar niet durven toe-eigenen, die het niet durven belijden, dat al hun zaligheid in u ligt, dat ze met uw bloed gekocht en door uw dierbare geest vernieuwd zijn geworden. En toch, Heere, die harten schreien toch weer tot u. En ze zoeken toch u te mogen kennen en u te mogen bezitten. En zodra het geloof maar eens even doorbreekt in dat besprongen, bekommerde, vreesachtige hart, Heere, dan ligt het toch weer op. En dan is er toch weer een hoop, Heere. En dan durft men toch niet te ontkennen vreemdeling van u te zijn. Ja, dan durven ze wel eens te getuigen wat eenmaal een Petrus uit de volheid van zijn zielen uitriep. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Al dragen ze voor zichzelf nog zo dikwijls de vruchten van haat en vijandschap. Mocht het u dan behagen het onderwijs ook voor deze zielen nog eens te willen gebruiken. Dan mocht ge wat gebogen is nog eens willen oprichten. Wat van verre staat nog eens naderbij willen brengen. Wat ondood, Heer, brengt het nog eens op het rechte pad. Wat tot u schrijdt, wil het nog eens vertroosten en wil het uitziende hart
nog eens verblijden. Hij getuigt het toch zelf. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. En hij zal niet achterblijven. Heere, doe het toch nog eens. Mocht daar nog eens gehoord en aanschouwd worden. De weldaden der verlossende liefde. In het werk van die dierbare Christus geopenbaard. En toegepast aan de harten. Dat de banden van ongeloof en kleingeloof nog eens verbroken werden. Dat de zielen nog eens vleugelen mochten aanschieten. En dat ze het nog eens mochten getuigen. Ja, nu weet ik het. De Heere, Heere is mijn sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Wil dan uw kerk, uw volk nog eens zetten in dat rechte leven der dankbaarheid, in dat vruchten dragen, u verheerlijkend en zielenzaligend. Gij hebt er recht op, Heere, en zij zijn het verplicht. En zijn ze bij haar hart, dan roepen ze het ook uit. O God, gij zijt het zo waard. Dat we u dienen en vrezen, dat we u lieven en loven, voor uw wonderen van genade, die gij aan onwaardige bewezen hebt. Heere, verblijd ons dan zo, en mocht het woorden uw heilige geest, aan de harten van jong en oud geheiligd worden, tot oprechte bekering. We zijn nog in het land der levenden. We zijn nog in het heden der genade. Heere, kom dan in de bediening van het woord nog eens mee. Trek er uit de duisternis der verlorenheid. Om ze te zetten in het licht van uw gezegend, dierbaar en heerlijk koninkrijk. Wonderen van vrije genade geopenbaard. Daarin wordt gij toch verheerlijkt. Uw deugden opgeluisterd, uw koninkrijk uitgebreid en het rijk van den vorst der duisternis verstoord. Heere, zo mocht ons nog eens willen verblijden in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden. In dat gezegende bloed des verbonds dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Zo leggen we al onze behoeften voor u neder en wij bidden u, Heere, ach. Onder anderen, gedenk ook aan ons en verblijd ons door uw zalige inkomst. Amen. We gaan met u lezen en overdenken de 32e zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 32. En in de 32e zondagsafdeling wordt gevraagd, aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus, verlost zijn, waarom moeten we dan nog goede werken doen? Daarom, dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. En dat door onze godzalige wandel onze naaster ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal.
We zijn dus, geliefden, als ge met mij meegelezen hebt, in deze 32e zondagsafdeling van de catechismus, genaderd tot het stuk van de dankbaarheid. De catechismus valt in drie delen uiteen, het stuk der ellende, het stuk der verlossing en het stuk der dankbaarheid. Met deze 32e zondagsafdeling vangt nu aan het uiteenzetten van de leer van de dankbaarheid die de verloste ziel de Heere schuldig is om hem te loven en te prijzen, te dienen en te lieven voor al zijn genade weldaden die hij aan hen bewezen heeft. En daar is feitelijk niets wat meer. Eigen hoogmoed, eigen dunk fnuikt dan juist het rechte leven in het stuk der dankbaarheid. Want de rechte dankbaarheidsbeoefening voor het aangezicht des Heren snijdt zo alles af wat van het schepsel is, leert hem de dankbaarheid beoefenen en beleven als een vrucht uit de gezegende bediening van de Heer Jezus Christus. Want die beminnelijke Emmanuel is niet alleen de grote voorbidder zijns volks aan des vaders rechterhand. Dus, dat er op aarde een biddend volk gevonden wordt, is vrucht van een biddende Heer Jezus. Want was Jezus niet de voorbidder in den hemel, er zou er nooit één op aarde gevonden worden die een waarachtig gebed tot God in den hemel zou kunnen doen. Want de eerste schreeuw uit het ontdekte zondaarshart, wees mij arme zondaar genadig, is al vrucht uit de bediening des geestes van Christus. Die zondaar aandekt, ontdekt aan zijn zonden en schuld, en daarom doet roepen, Heere, wees mij zondaar genadig. Terechte bidden is dus vrucht uit die biddende hoge priester, maar, en nu we geroepen zijn om in het stuk der dankbaarheid te gaan staan, ook terechte dankbaarheid. Het is alles vrucht uit die dankende hoge priester, verheerlijkt aan s vaders rechterhand. Hij is het die door zijn heilige geest in de harten der zijnen werkt en ze door die geest die het al uit Christus neemt, leert beoefenen het stuk der dankbaarheid. De rechte dankbaarheid, dat is dan ook, zouden we willen zeggen, zo verwonderd onder de liefde, onder de goedheid, onder de ontfermingen des Heren te zijn, dat we schier verlegen voor God staan. Heren, wie ben ik en wat is mijn huis, dat ge tot hiertoe uw weldadigheid aan mij bewezen hebt. De rechte beoefening van de dankbaarheid, die komt nu het kostelijkste openbaar, niet in de belijdenis zonder meer, maar in de daden. Je kunt iemand hebben die leeft kostelijk in het stuk van de dankbaarheid, die niet zegt, maar die bewijst door zijn daden. Om u een voorbeeld te geven, ik denk aan die overspelige vrouw in het huis van Simon de Farizeeër. U weet, die vrouw die was daar gekomen aan de voeten van de Heere Jezus. En die Simon, die eigen gerechtige Farizeeër, ach, die kan dat feitelijk niet hebben. Die verstaat niks van het stuk der dankbaarheid. Waarom, zeg u nou eens, waarom die Simon nou niets verstond van het stuk der dankbaarheid? Wel, hij kende de verlossing niet, uit vrije genade. Simon, en ze zei toch allemaal, wat een voorbeeldig mens. Simon, een Farizeeër. Dat waren in die dagen mensen een voorbeeld in handel en wandel. Ja. Maar die Simon, die wilde zalig worden buiten de Heere Jezus om. Zoals er vandaag aan de dag nog zoveel zijn, in Katwijk en elders, overal ter wereld. Zit een mens van huis uit in het bloed,
zonder Jezus zalig te willen worden. Nou, dat was nou die fariseer Simon ook. En nou ziet hij dat vrouwtje daar. En dat kan die niet hebben. Waar en u weet, dan zegt de Heer Jezus, Simon, ik heb je wat te zeggen. En dan spreekt de Heer Jezus die korte gelijkenis, er was een schuldeiser. Hij had twee schuldenaars, de ene had 500 en de andere 50 penningen schuld. En waar geen van beiden hadden, zegt die schuldeiser, nou, ik schel jullie het alles kwijt. Dat was prachtig. Dan vraagt de Heer Jezus Simon, wat denk je, wie van die twee zal nu het meeste lief hebben? En dan geeft hij een goed antwoord, natuurlijk, daar was het een fariseer voor, onderwezen in de schriften. Dan weet hij precies te zeggen, dan zegt hij, wel, mij dunkt, die het meeste vergeven is, die 500 penningen schuld had, en die schuldheer zegt, geef me de kwitantie, geef me de rekening maar, en hij verscheurt het. Hij zegt, die het meeste vergeven heeft, die heeft het meeste liefde. En dan zegt de Heer Jezus, kijk, en daar heb je nu een vrouwtje, die leeft midden in een stuk van de dankbaarheid. Als je het er gevraagd zou hebben, ziel, wat mag jij kostelijk de dankbaarheid beoefenen? Dan zou ze zeggen, ik weet geen eens wat is. Rukken voor, hè? Kijk, dan lig je er dus precies middenuit. Die vrouw, die bewijst dat zo kostelijk. Jezus zegt, Simon, zie je die vrouw? Water heb je me niet gegeven om mijn voeten te wassen. Dat deed men altijd in het oosten als men een gast ontving. Maar Simon gaf dat aan Jezus niet, want Jezus moest dus de hoge dunk van zichzelf krijgen. Dat deed hij wel zijn andere gasten, maar Jezus niet. Het was al een voorrecht genoeg dat Jezus erbij mocht wezen. Wel, nu zegt hij, gij gaaft geen water, die vrouw. Die heeft niet opgehouden mijn voeten nat te maken met haar tranen. En ze heeft ze met haar haren afgedroogd. Een welkomstkus hebt ge me niet gegeven. Zij heeft niet opgehouden om mijn voeten te kussen. En met zalf hebt ge mijn hoofd niet gezalfd. Deze vrouw heeft mijn voeten gezalfd met de kostelijkste zalf. Die vrouw heeft veel lief, omdat haar veel vergeven is. Simon staat die beschaamd. En dat vrouwtje, ze mag naar huis gaan met de betuiging van Jezus' lippen dat ze gered is naar lichaam en ziel, behouden voor tijd en eeuwigheid. Vrouw, je hebt het in de liefde geopenbaard. Hoe groot is uw geloof? In die dankbaarheidsopenbaring aan de voeten van den Heere Jezus bewijst dat vrouwtje, Heere Jezus, je bent me alles waard. Nou, dat is dankbaarheid. Mochten er vanavond eens harten hier gevonden worden, die zo in het stuk van de dankbaarheid mochten leven. Weet je wat de catechismus dan zegt? En dat is zo dikwijls de bekommernis van menig hart. Zo menig bekommerd hart staat maar van verre en durft zich de weldaden dan ook maar niet toe te eigenen. En u zegt de onderwijzer hier in zondag 32 op grond van Gods woord, dat nu elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Dus uit de openbaring van de vruchten worden we verzekerd van ons geloof. En wij geloven dat dat nu de allerkleinste ziel wel eens beleven mag, als in de weg der oprechte liefde eens mag bukken voor de Heere en God als God erkennen, dan wordt ze uit die vrucht op datzelfde ogenblik verzekerd van haar geloof. Mocht de Heere dan het onderwijs van vanavond eens verklaren voor uw verstand en toepassen aan uw harten, als we gaan nadenken over de werken der dankbaarheid. Zingen we dan eerst uit de 138ste psalm, de versen 1 en 3, en intussen gaat gij uw arbeid doen.
waartoe de Heer u en uw gaven zegen. Treffend geliefde dat de aanvang van het stuk der dankbaarheid in de catechismus overeenkomt met de aanvang van het stuk der verlossing in de catechismus. Beide delen, zowel het deel van de verlossing als het derde deel van de dankbaarheid uit de catechismus, ze vangen beide aan met een belijdenis. Het stuk van de verlossing in de catechismus vangt aan met een belijdenis van onze ellende. Hoor maar, aangezien we dan naar het rechtvaardige oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Zo begint het stuk van de verlossing in zondag 5. De verlossing begint dus met een erkenning van de ellende. Natuurlijk, een ziel die met recht verlost is, weet waaruit hij verlost is. Als God van den hemel toch een weldaad aan een mens doet, dan weet hij het. Ik zeg zo dikwijls, daar zijn we zelf bij. Daarom moeten we de zaken in het geloof niet veronderstellen, niet bouwen op een misschien, op een zogenaamde waarschijnlijkheid, want daar zullen we eeuwig mee omkomen. Daarom is het zo juist dat de onderwijzer gaat beginnen te roemen in de verlossing, erkennend dat de ellende zo groot was, aangezien we naar het rechtvaardige oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, we zijn er door genade uit verlost. Zo begint dus het stuk van de verlossing met de erkenning van de ellende. En nu zijn we hier in zondag 32 genaderd aan het derde deel, het stuk van de dankbaarheid. En u ziet u dat ook dit stuk van de dankbaarheid aanvangt met een erkenning. Aangezien we uit onze ellendigheid, zonder enige verdiensten onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn. Het stuk van de dankbaarheid vangt dus aan met een belijdenis, met een erkenning van de verlossing. Dat is de heerlijke grondtoon die we telkens weer in dat stuk der verlossing vinden. De erkenning van Gods grote daden die hij aan die mens gedaan heeft. En dan wordt het hier zo nadrukkelijk gezegd, en wat ook zeer juist is van de onderwijzer, dat in de ontsluiting van de poort des hemels, niet waar, want een verlos voor een verloste ziel, is de poort des hemels geopend. En hij zal straks wandelen door die parelenpoort over de gouden straten, om in der eeuwen eeuwigheid het rechte dankbaarheidsleven te beoefenen in volmaaktheid. Wel nu, dat ingaan in het koninkrijk der hemelen, dat wordt die mens dus niet ontsloten door zijn goede werken. Die toegang tot de Heere bekomen we niet door ons doen of laten. Tot driemaal toe wordt de mens er hier zo kostelijk uitgezet. Het is alleen maar een werk van God drieënig. En dat is nu zo gelukkig. Want u kan er voor de grootste der zondaren. Daarom is het evangelie van vrije genade zo ruim en zo rijk. Hoort hoe de mens er tot driemaal toe uitgezet wordt. Zonder enige verdienste onzerzijds. Alleen uit genade door Christus. Zo wordt de mens nu verlost. En zo komt de mens midden in het stuk van de dankbaarheid terecht, geliefden. En wat is dat nu heerlijk, dat dit, zeiden we, de grondtoon is van heel het leven der dankbaarheid. Alleen uit vrije genade, door Christus, zonder enige verdienste aan de zijde van het schepsel. Want ach, wat zou de mens tot zijn verlossing kunnen aanbrengen? Niets en niemendal, geliefde. En daarom is het alleen vrije genade. Dit is altijd de rechte toon in het stuk der dankbaarheid. Heren, daar vallen we nu helemaal uit. Nog door het betrachten van Gods geboden, nog door onze goede werken komen we. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En wat Ethan zegt in Psalm 89, het is vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En zo beaamt het hart het volkomen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. En ik roem in vrije gunst. Alleen. Wel nu.
die verlossende liefde Gods in den Heere Jezus aan een arme zondaar geopenbaard. Wel, geliefde, die dringt als vanzelf tot dankbaarheid. Daarom is het betamelijk werken der dankbaarheid te doen. Dat bloeit als het ware, zou ik willen zeggen, uit dat verloste hart vanzelf op. En die doen ze dan in gewilligheid, geliefde. Niet uit dwang. Een verloste ziel doet geen goede werken uit dwang. Want God van den hemel heeft geen slaven in zijn dienst. Wel nee, de Heere heeft een vrijwillig volk op de dag van zijn Heerkracht in heilige Serapië. Ze zeggen wel eens, niet waarin, of dat kan ik wel begrijpen. Dan kun je wel eens een uitdrukking horen. Dan zeggen ze, ja, maar dan moet je eerst eens niet willen. Ik vind het een zalig voorrecht als je zegt, en ik wil oh zo graag. Dat niet willen, dat wil natuurlijk zeggen, ze leren zichzelf kennen, zoals ik vanmorgen gezegd heb, als vijanden die er eigen maar in de weg staan. Maar als het leven eens even leeft in het hart, zou je dan denken dat de allerkleinste in de genade er geen zin in heeft? Wel, natuurlijk, dan zegt dat hart, och de Heer is het zo waard. Nu heb ik daar straks gezegd, nu is er niets meer fnuikend voor het leven van eigen gerechtigheid en voor vrome fariseërs dan het leven der dankbaarheid. Want zelfs in het kleinste hart waar de drang is om de Heere te dienen, te lieven, te loven en te prijzen, dat hart, dat schrijdt het al uit, Heere, kon ik het dus meer doen. Want wat ben ik er dikwijls ver vandaan. En zo is dus het doen van goede werken, het leven in het stuk van de dankbaarheid, als het ware een vanzelfsheid. En daarom is het een vrijwillig volk. Weet u, uit welk drang het doen van goede werken voortkomt? Uit twee zaken. Ten eerste, uit de koping door Christus bloed, en ten tweede, door de vernieuwing, door den Heilige Geest. Uit die twee zaken bloeit als vanzelf het leven der dankbaarheid op. Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Dat vloeit uit die twee zaken voort. Daarom luidt het antwoord zo schoon niet waar, aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten we dan goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, dat is dus het eerste, door Christus bloed gekocht en vrijgemaakt, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd, opdat hij ons met ons ganse leven gode dankbaar voor zijn weldaden bewijst. Zo zijn dus dit dus de twee zaken waaruit het leven der dankbaarheid voortkomt. Als we nu de vraag gaan stellen, wie kan nu leven in de dankbaarheid? Wat zeggen we dan? U kan een onbekeerd mens nooit recht in een stuk der dankbaarheid leven. Ook die vrome fariseer Simon niet. En daarom komt wel die overspelende vrouw. En die vrome fariseer niet. Kijk, die vrouw mocht deze twee dingen smaken. De verlossing door de Heer Jezus Christus. En de vernieuwing door de Heilige Geest. En van deze beide zaken was Simon de fariseer een vreemdeling. Daarom verstond hij niets van het leven der dankbaarheid en mocht dat vrouwtje er middenin verkeren. Door de koping met Christus bloed, dat houdt wat in, daaruit komt de drang van de Heere dankbaar te zijn, hem te loven en te prijzen, als vanzelf voortgeliefden. Want wat heeft die dierbare Christus niet willen doen om zijn volk te verlossen? De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Korinthe: Korinthiërs, bedenkt het, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God, in uw geest en in uw lichaam, welke beide godes zijn. Dus uit de koping met Christus bloed. En Christus heeft ziel en lichaam van de zijne gekocht. En dat met de dure prijs van zijn bloed. Wat heeft die gezegende borg daarvoor over gehad? Daarvoor heeft hij verlaten troon en kroon, majesteit en heerlijkheid. Heeft hij afgelegd het kleed zijner goddelijke heerlijkheid en majesteit. En heeft hij vrijwilliglijk het smaadkleed der zondaren om zich gehangen. Daarom is de Heere Jezus Christus afgedaald. Is hij gegaan tot in de diepste diepte der godsverlating toe. Heeft hij gehangen in de diepte der verlating aan het kruis. Hebben de machten der hel over hem gewoed. Is hij de dood ingegaan. En heeft hij in het graf gelegen. En zo heeft Christus de zijne gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Gekocht. In het Grieks, in het Nieuwe Testament, staat er telkens voor dat woord gekocht een woord dat betekent van de markt losgekocht. Ik heb jaren geleden, misschien nu ik het zeggen ga, dat u misschien weer herinnert. Het is alweer jaren geleden dat we daar eens over gesproken hebben. Losgekocht van de markt. Dat heeft de Heere Jezus Christus de zijne gedaan. Hij had ze ontvangen in de stilte der eeuwigheid. Daarom zegt die Vader, ze waren duwen. Maar ge hebt ze aan mij gegeven. En waarom heeft de Vader nu al in de stilte der eeuwigheid dat volk aan de Zoon zijner liefde gegeven? Opdat hij ze in de tijd zou loskopen van de slavenmarkt. Net als slaven die op de markt staan. In onze tijd kennen we het gelukkig niet. Hoewel ik pas gelezen heb in de krant dat je daar in dat rijk van Jemen en zo nog zoveel duizenden en duizenden slaven heeft. En waar zelfs op de markt die slaven nog verhandeld worden. Zo had je dat in de vorige eeuw, in het begin van de vorige eeuw. Wat teelde de slavendienst niet welig in de zuidelijke staten van Amerika. Denk aan dat boek van mevrouw Beecher Stowe, de negerhut van oom Tom. Niet waar, ach, die arme negers, die werden als stukken vee in beestenwagens geperst. En dan werden ze naar zo'n stad, naar zo'n slavenmarkt gereden. En daar stonden ze gebonden aan palen. En daar kwamen die slavenkoopluien. Nou ja, ze dacht, dat is een gespierde vent. Of die vrouw kan ik wel gebruiken. Dan werd er opgewogen. En zo werden ze, zoals een koe of een varken op de markt verhandeld wordt. Zo werden dan die arme mensen verhandeld. En dan zegt de Heer in zijn woord dat uw en mijn staat van nature is. Vriend, ik wenste dat jij het kreeg te zien. He, heerlijk wij. Want als je dat recht krijgt te zien, dan krijgen we het door genade te beleven. Hoe wij daar staan als gebonden op de slavenmarkt. Want we liggen onder de macht van de Satan, onder de macht van de zonde, onder de macht van de dood en onder de macht van de hel. En daar zijn we nu mee gebonden. En zo staan we als slaven op zo'n slavenmarkt. En wie maakt ons nu vrij? Wie betaalt voor ons? Kijk, en dat is nou het wonder. Wat de catechismus hier zegt. Gekocht. Losgekocht van de markt. Door het bloed van den Heere Jezus Christus. In Leviticus 26 staat dit wondere woord. Daar zegt de Heere zelf. Als Israël gelegerd is aan de voet van de Sinaï. Dan komt de Heere. En dan zegt de Heere tot dat volk, ik heb u uit Egypte uitgevoerd. Daar stonden ze op de slavenmarkt in Egypte. Daar staan wij ook van nature. Op de slavenmarkt van het Egypte der zonde. En nu zegt de Heere, nu heb ik je daar uitgevoerd. Uit Egypte. En, zo wonderlijk, en ik heb de stangen van uw juk verbroken. opdat gij hun slaven niet zoudt zijn. Hoor je dat zuiver Bijbels is? Dat de Heer het zelf zegt. Heb je verlost uit Egypte, opdat je er slaven niet zou zijn. En nu heb ik de stangen van uw juk verbroken. En ik heb u rechtop doen gaan. Werden we daar nu eens aan ontdekt. Want nooit kom je in het stuk van de dankbaarheid. En nooit zal een ziel waarachtiglijk in de goede werken gevonden worden. Of hij verstaat iets van het losgekochte zijn door het bloed van Christus. Jezus, uw bloed alleen geeft voldoening aan het gemoed. En nu doet Christus dit met zijn volk. Hij koopt ze los van de slavenmarkt. Hij heeft de stangen van hun juk verbroken. Je weet wel wat dat is, zo'n juk. Niet waar dat je op de schouders draagt, hè? Daar ga je onder, als je met een zwaar juk loopt, daar ga je onder gebogen. Uit mijn jongenstijd mag ik dit zeggen. Ik vind dat een duidelijk beeld. Ik ben door genade zelf verlaten. Daar is bij bepaald geworden. In mijn jongenstijd komt uit de plaats mijner geboorte. Daar zag je altijd liep een vrouw. Die vrouw die ging met melk. En dan had ze zo'n juk over haar schouders. En daar hingen die, als ze pas begon, die zware emmers vol met melk. Ik vroeg eens heel eenvoudig een keer, bent u nou altijd zo krom geweest? Ze zegt, ik ben krom gegroeid onder het juk. Daar heb je, ja, dat zo ging dat vroeger, hè. Vroeger wisten we niet wat 5 dagen werken was. Daar gingen ze onder het juk, dat mens, dat was op de duur krom gegroeid onder het juk. Wordt nu het juk eens afgenomen. Hè? En dat zegt de Heer nu zo letterlijk in Leviticus. Ik heb dat juk, dat heeft nou de Heer Jezus gedaan. Die heeft dat juk afgenomen. En die heeft dat juk verbroken. Op het kruis van Golgotha. En nu doe ik u rechtop gaan. Dan zijn we verlost van het juk. Want van nature ligt de mens in de klauw van Satan. Onder de heerschappij der zonde, onder de macht des doods en onder de vloek van de wet. Dat zijn de stangen van je juk. En daar gaan we onder gebogen. En we weten het niet eens. Weet je wie het wist? Hoort, daar heb je hem. Heren, ik lig gekneld in banden van de dood. De angst der hel mij alle troons doet mis. Ik ben benauwd omringd door droefenissen. En ik roep de Heer dus aan in al mijn nood. Ach, heren, ach, weert mijn ziel door u gered. Kijk, en als nu die dierbare Christus dat loskopend, vrijkopend bloed van hem door zijn heilige geest aan dat hart toepast, dan neemt hij dat juk eraf, want we zeiden hij heeft het verbroken en zo heeft hij de zijne verlost en nu doet hij ze recht opgaan. En wat vloeit daar nu uit voort? Net als, weet je, je kent dat verhaal van die jonge man, zo'n neger jonge man. Van even 20 jaar, die werd losgekocht te markt. En toen zei die heer, toen hij de prijs voor hem betaald had. Toen zei hij, nou, nu ben je vrij. Ik heb de sommes voor jou betaald om je vrij te kopen. Toen zei hij, meneer, ben ik dan vrij? Ja, zei hij. Nou mag je vrij uit. Dat was wat voor die slavenjongen. Die wist niet anders dan slaaf te zijn en nu vrij te wezen. Toen viel hij op zijn knieën neer voor die meneer die hem vrijgekocht had. En hij zei, meneer, mag ik dan uit dankbaarheid u dienen, uw knecht, uw slaaf wezen? Okay. Wat is nou dankbaarheid beoefenen? In het wonder losgekocht te zijn door het bloed van Christus, vloeit het vanzelf voort. Heren, dat u dit aan mij hebt willen doen. dat loskopend werk, dat dierbaar zoete bloed van Christus, toegepast aan het hart, draagt vanzelf deze vrucht, dat we de Heer hartelijk lief krijgen. En dan gaan we danken. Danken komt van denken. En wat is dat dan, danken? Wel, dat is terugkijken. Want dan denk ik aan wat er geschied is. En wie nu denken mag aan wat er geschied is. Als ik de reinigende kracht van dat dierbaar bloed, van die gezegende Heer Jezus mag ervaren. En het juk is hem van de schouders genomen. En hij denkt eraan. Dan komt dat hart vanzelf tot danken en tot goede werken. Heere mijn God, mag ik u dan altijd dienen. En dan worden er slaven bij vernieuwen. Dat is ook bijbels. Want dan schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Als Paulus in de Romeinenbrief schrijft aan de gemeente van Rome, wat de Heer Jezus voor hen gedaan heeft, dan schrijft hij dit. En u zijt ge door de Heer Jezus gemaakt, slaven der gerechtigheid. Hé, zeg, worden het dan weer, ja zeker, dat worden weer slaven. Maar nu in liefde, net als die jongeling, die negerjongeling. Meester, zei die meneer, mag ik je dan altijd dienen uit dankbaarheid en uit liefde? Begrijp je nu dat dat een volk wordt dat er zin in krijgt? Dat mag wel eens zingen, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeken en mijn klagen. Hij neigt zijn oren, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt me keer op keer. Zo vloeit dus het leven der dankbaarheid en het wandelen in goede werken als vanzelf voort uit het gekocht zijn met het bloed van Christus. Maar nu een tweede zaak waar de onderwijzer hier op wijst en ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat we ons met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Ja. Nu ligt de zaligheid buiten me. Dat is een weldaad. Menig bekommerd hart staat hier weer met vrezen en beven. Ach, dat is voor zo menig hart dikwijls te groot om nu eens te mogen betuigen dat die dierbare Christus ze losgekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed. Dan zeggen ze, mocht ik het nog eens weten, kon ik het nog eens zeggen, geliefden. Ach, dat geloofsoog is nog te klein. Het breekt in het staren op die dierbare Christus. En toch, geliefde, als de kracht van het reinigende bloed maar eens even doordringt tot dat hart, dan wordt het soms zo ver vrijmoedigd dat het toch wel eens zegt, ja, Heere, u bent toch alleen maar het leven mijner ziel. Op uw genade wil ik de doodsnik geven. Gekocht door zijn bloed. Dat is een werk dat ligt buiten ons. Niet waar? Dat ligt alles in de Heere Jezus. Daar komt geen traan bij en daar komt geen zucht bij en daar komt van ons niets bij. Dat snijd je helemaal af, hoor. Het is alles een werk van de Heere Jezus. Hij heeft dat juk afgenomen en hij heeft het verbroken. En hij heeft ons weer recht op doen gaan. Verlost, zeiden we, uit de macht der zonde, van de vloek der wet, uit de heerschappij van Satan en des doods. Want hij heeft het leven en de onverderfelijkheid voor de zijnen teweeggebracht. Maar nu moet daar de tweede wel daarbij komen. Daar staat hij ons door den Heilige Geest tot zijn beeld vernieuwd. Ja. Nu moet je eens rustig indenken. Als het nu alleen zo was. Jezus heeft ze gekocht door zijn bloed. Wat dan? Dan had ik de zaligheid. Natuurlijk. Want het juk is van me afgenomen. Slaaf ben ik niet meer. Ik ben vrij. Maar dan? waar gaat het om? In een stuk van de ellende.
Waar gaat het om? In een stuk der verlossing. En waar gaat het om? In een stuk der dankbaarheid. Om die mens?
Wel nee. In het stuk der ellende gaat het hier om. Dat wij zo ellendig zijn dat we God zijn eer geroofd hebben. God komt niet meer aan zijn eer. In een stuk der verlossing gaat het alweer niet eerst om die ziel die verlost wordt. Maar om God drieënig. God wil weer een volk thuis hebben. Dat hem prijst, roemt en groot maakt. Daarom laat hij het verlossen. Daarom gaf hij het aan de zoon. En zei die, ik wil dat volk thuis hebben. Ga nu heen. Neemt het juk van de schouders. Verbreekt het. Wast ze in zijn bloed. Vernieuwt ze door je heilige geest. Dan kan ik ze weer thuis krijgen. En nu in het stuk der dankbaarheid. En daarom staat hier zo kostelijk. En ze door zijn heilige geest. Tot zijn evenbeeld vernieuwd. Het gaat dus ook in de dankbaarheid om God de Heer. Dat is de hoogste zaligheid voor hun ziel. Als God maar verheerlijkt wordt. En daar zorgt de Heer Jezus nu ook voor. Doordat hij ons gaat vernieuwen naar zijn evenbeeld. Kostelijk. Ik word gekocht met zijn bloed. Nu ben ik verlost. Door de Heilige Geest word ik weer gezet in het beeld Gods. En u krijgt God zijn eer weer. Want dat voert ons terug naar het paradijs. Hoe heeft God de mens geschapen? Versierd met zijn deugdenbeeld. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Omdat hij God zijn schepper recht zou kennen. En van harte zou liefhebben. En met hem in de eeuwige zaligheid leven. Om hem te loven en te prijzen. Wel nu, gekocht door zijn bloed. Dat is mijn zaligheid. Vernieuwd door den Heilige Geest in het beeld Gods. Nu komt God weer aan zijn eer. Om God mijn schepper recht te kennen. Om hem weer van harte lief te hebben. En eeuwig met hem in de zaligheid te leven. Om hem te loven en te prijzen. Merk je het nu? He? Gekocht. Er is mijn zaligheid door de Heilige Geest vernieuwd. Dat is hersteld in het deugdenbeeld Gods. En nu ben ik zoveel rijker. Toen ik in Adam stond in de staat der rechtheid, kon ik dat beeld verliezen. En ik heb het verloren door vrije en moedwillige ongehoorzaamheid. Maar in Jezus Christus krijgt de kerk, vernieuwd door zijn Heilige Geest, dat beeld terug. En u is die veel rijker, kan het nooit meer verliezen. Wat een zaligheid. Dat hart kan zo van harte zingen met de dichter van Psalm 66. In het zesde vers, door het hoogste armd geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid.
zo maakt de Heere Jezus Christus gebruik van zijn eigendomsrechten. Hij heeft zijn volk gekocht. Nu heeft hij er recht op. Het is dus zijn eigendom. En nu maakt hij daar gebruik van door ze door den Heilige Geest te vernieuwen tot zijn evenbeeld, opdat we ons met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen wordt. Wat is nu het leven der rechte dankbaarheid? Dat is met de ontvangen weldaden tot de Heere weerkeren. De Heere wordt dus verheerlijkt in zijn eigen werk. Ik heb ook wel eens dat beeld gebruikt. Moet u eens indenken, het lijkt me zo heel juist, opdat je er toch iets van begrijpt, dat het leven der dankbaarheid ook een vrucht uit Christus is. Doordat hij met zijn Heilige Geest vernieuwt, nu wordt de eer Gods gezocht. Hoe wordt God nu verheerlijkt? Hoe komt de Heere aan zijn eer? Daar gaat het al bij een ziel die in het begin ontdekt is aan zijn zonden en schuld. Die kan al bekommerd zijn om Gods eer. Want hij draagt er diepe smart van om dat hij die ere God zo geschonden heeft. En dan wil hij zo graag de Heere de eer geven. Nu zal ik een voorbeeld geven. Het leven der dankbaarheid is dus een vrucht uit Christus. Even zo goed als dat het een vrucht uit Christus is, dat de stang van mijn juk verbroken is en dat ik nu rechtop ga. Ik ben geen slaaf der zonde meer, een dienstknecht des Allerhoogste geworden. En dan zegt Paulus, we zijn weer slaven. Ja, gelukkig, want daar volgt dat veel niet anders dan de Heere dienen. Hoe ligt dat nu in jullie hart? Toen zegt dat nou toch vanavond nog eens. Hoe ligt dat nu toch, mijn medereiziger naar de eeuwigheid? Is het stang al van uw schouders afge? Ben je je juk al kwijt? Het kan nog, want nog staat de Heere Jezus met uitgebreide armen. Je kunt al je jukken kwijt bij hem. Hij wil ze nog verbreken en door zijn Heilige Geest je vernieuwen tot zijn evenbeeld. En dan gaan we het leven der dankbaarheid beoefenen. De Heere lieve loven prijs. Dan wordt de Heere gedankt, erkend, grootgemaakt in zijn eigen werk. Want hij werkt het zelf door zijn lieve geest, anders heb ik er niks van. Vader is jarig en u komt moeder op vaders verjaardag met de kleine jongen of de kleine meid. Ze draagt hem nog op haar armen en die kleine jongen of kleine meid die heeft een cadeautje in de handen. Het moet vader feliciteren en dan moet dat kleine kind dat cadeautje aan vader geven. Wat ziet vader daarin? In dat cadeautje van zijn kind. Ach, daar openbaart dat kind de liefde tot vader. Geeft een cadeautje. Maar eerst heeft moeder gezegd, zeg, geef me nou eens geld. Nou, zal ik dit en dat kopen, want dan kan die kleine jou een cadeautje geven op je verjaardag. Vader krijgt dus dat cadeautje van zijn eigen geld. Begrijp je wel? En hoe ziet toch die vader op zijn verjaardag, als dat kind dat cadeautje heeft, hij ziet in zijn eigen werk de liefde van zijn kind. He, hij krijgt het, hij moet nog en wat het graag, opdat dat kind nou aan vader liefde bewijzen. Maar nou, dat doet nou de Heer ook. En is de Heer nou niet waard dat we hem lieven, loven, prijzen en dat we hem herkennen? Ach, als die dat gebroken hart eens aan de Heere geeft, dat is al het leven der dankbaarheid. En dat is vrucht van de bediening des Heiligen Geestes. En zo kan ik nu bij de vruchten van mijn geloof verzekerd worden. Heb je het alweer, daar ligt ook een stuk van de verzekering. Want als die ziel het eens een ogenblik beoefenen mag, als je zwaarlijk een verbroken hart onder de Heere mag hebben, weet je wat we dan zeggen? He, vriend, had hij toch wel eens gezegd, dan zeg je toch, he, met groene wegen, had ik 1000 harten, Heer, ik gaf ze je allemaal. Je krijgt er zo'n zin in, God is het toch waard. He? En als we hem nu dankende erkennen,
is het vrucht van hemzelf, door zijn heilige geest in ons hart.
Het leven der dankbaarheid, de vruchten der verheerlijking Gods in zijn kinderen, daar ziet de Heer nu zijn eigen liefdewerking. Zijn liefdewerking in zijn kinderen verheerlijkt, wat krijgt hij nu terug in het leven der dankbaarheid. En mag ik dat nou beoefenen, dan word ik uit de vruchten daarvan juist verzekerd.
Want, al mag nu de kleinste zien, het is een ogenblikje beoefenen. En eens oprecht zeggen, Heere, kijk nu eens hoe het in mijn hart ligt. Ik kan toch niet anders, Heere, al zou ik mijn leven lang moeten kruipen aan uw voetbank.
Heere, och, dan wil ik niets liever, want u bent het toch waard.
Als de ziel dat beleeft, in die ogenblikken, dan krijgt het de verzekering van het geloof in het hart. Want dan mag de kleinste ziel het in die ogenblikken geloven dat het toch van de Heer is wat in het hart is. Begrijp je me? Heb ik het duidelijk, geliefde, gezegd? Smeken en bidden we de Heer dat hij die genade nu maar rijkelijk in onze harten mag werken. Want naarmate we daar meer inkomen, in dat leven der dankbaarheid, gaan we verstaan, kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende, zich toch God niet bekeren in generlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, een koninkrijk Gods beërven zal. Ach, dat spreekt voor zichzelf. Niemand zal er komen buiten het leven der dankbaarheid. Niemand. Niemand en niemand. Ook geen vrome fariseërs. Denk aan Simon, waar we mee begonnen zijn. En dan kan die overspelige vrouw, maar losgekocht, vrijgekocht door het bloed van Christus en vernieuwd door den Heilige Geest, die zal er komen met heel de kerk. Wel nu, geliefden, mocht de Heer door de zaligende bediening van zijn lieve geest zo uw harten eens meer en meer inwinnen en overwinnen. Wat zou het een weldaad zijn? En om nu in dat stuk der dankbaarheid te komen, geliefde, dat wil zeggen de Heer te prijzen. Mag ik het nog eens anders zeggen? Goed van God te vertellen. Moeten we kennen de ellende staat waarin we gevallen zijn. Want een stuk van de dankbaarheid gaat niet voor de ellende. We slaan het ook niet over. Tegenwoordig slaan ze het over. Dat stuk van de ellende in de catechismus. Tegenwoordig preken ze het zo. Dan zeggen ze, de ellende heeft de Heer Jezus gedragen. De verlossing en de dankbaarheid is voor ons. Maar God leert zijn arme volk anders, geliefden. En dan blijven we nog bij de opstellers van onze dierbare catechismus. Wat is u nodig? Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik ervan verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Wel nu, lieve toehoorders, zullen we nu op dat plekje komen. Heren, daar heb je mijn hart. Heren, u bent het zo waard. Dan moeten we kennen dat we het van nature niet willen. Dat we van nature door de zonde haters van God en van Christus zijn. Te mogen kennen de verlossende liefde in dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En de vernieuwing door zijn heilige geest. En mag ik het nu eens zo zeggen? Nu is het leven der dankbaarheid een vanzelfsheid. Vind je het vreemd dat ik het zo zeg vanavond? Nu is het een vanzelfsheid. Die het vat, die vatten het. En die oren heeft om te horen, die horen. Maar als de Heilige Geest mijn hart verlevendigt en het geloof sterk is gekocht door het bloed van Christus, dan wordt het een zalige vanzelfsheid dat ik eraan denken ga wat God in de Heer Jezus Christus aan mij gedaan heeft. En dan zweer ik de duivel af en ik zweer de wereld af en ik zweer de zonde af.
Heere God, kon ik u nu eens recht dienen? Kon ik u nu eens recht loven en prijzen? Kon ik u nu eens recht groot maken, zoals u het waard bent? Eeuwiglijk geroemd en geprezen te worden. Helaas, ook in dat stuk der dankbaarheid, zijn we maar in beginsel. Nog maar een klein beginsel. Maar weet je wat nu zo'n voorrecht is? Ook in een stuk van de dankbaarheid. Nu neemt de Heere de wil aan. Als ik het zeg, maak er nou geen misbruik van, hoor. Nu neemt de Heere de wil aan voor de daad. Begrijp je wel? Je begrijpt me toch wel, hoop ik. Och, de Heere weet wel dat hij hier nooit de rechte dankbaarheid van zijn volk kan krijgen, zoals het toekomt. Dan moeten we eens verlost voorgoed van die oude Adam afwezen. Want die oude Adam zondigt eeuwig tot mijn laatste snik. En daarom, de Heere weet het, hij zegt het ook, uit u geen vruchten in de eeuwigheid. Uw vruchten worden uit mij gevonden. En kom, kom zielen, allerkleinsten in de genade. Dan kun je eens van je geloof verzekerd worden. Als er dan nog eens hartelijk liggen mag in je hart. En leg dat toch wel eens een keertje zo makkelijk. Dat je het dan wel eens zegt. Heren, dan weet u het toch. Dan is de wereld me geen cent waard. Lieve heren, u te mogen bezitten. Och, dat is me dan toch alles. Heren, mocht ik het eens weten. Mocht ik het eens geloven. Kon ik het eens aannemen. Al worstelende, al biddende, al zuchtende, zal dat hart verzekerd worden van het geloof. De Heere, Heere alleen, is mijn liefde waardig. Amen. Eeuwige en volzalige God, mocht ge zo zelf uw dierbaar woord eens willen toepassen. Ach, u zijt het zo waard. Geëerd, gediend, geloofd, geprezen te worden, tot in der eeuwen eeuwigheid. En u weet, het is de telkens weerkerende smart in het leven van uw volk, dat ze nu maar zo weinig zijn, indien ooit weer openbaar komt, welke eerovers gods we zijn, dan is het Heere in het stuk van de dankbaarheid. Want wat onthouden we het? U, en ge zijt het zo, eeuwig waard. Heren, breng ons dan maar veel op dit pleksk, dat we weer eens hartelijk en oprecht mogen zeggen, Heer, u weet het, ik wil wel. Het willen is wel bij me, maar het volbrengen wordt niet gevonden. En zo alworstelende, levende, in de dankbaarheid, in de goede werken, zullen ook onze naasten voor u gewonnen worden. Want dan gaan onze naasten toch zeggen, dat is toch een gelukkig volk. Met al der ellende, met der kruisen, met der zorgen, met der moeite, met der druk. Ze hebben toch een toevlucht en ze hebben toch een sterkte in de Heere hunne God. Heere, dat zo ons naast gewonnen mag worden om niet alleen te zien, maar zelf te leren beleven. Het is zalig de Heere te dienen, te vrezen en lief te hebben. Amen. Zesde vers, het Psalm 86. Thank you.
Ik wil u nog herinneren aan de collecte voor de kerstfeestviering van de zondagschool die aan de uitgangen gehouden wordt. Ontvang u met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.